Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 62 de versen 1, 5 en 7. Psalm 62, het eerste vers: mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Het vijfde vers: in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En het zevende: vertrouw wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. Wij willen lezen uit het woord van de Heere, Lucas 12, de versen 13 tot en met 31. Lucas 12, de versen 13 tot en met 31. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 127, het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroege slaaf tot 's avonds, en het brood der smart gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. God geeft het, hoe een ander schraap, die hij bemint als in de slaap. 127 vers 2 na de schriftlezing uit Lucas 12 vanaf vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem: meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En hij zeide tot hen: zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijken mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende, wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben en God voeden zelve. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook, Salomo, in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien uw God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen. En gij lieden vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult. En wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. We samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt het die het waard zijt om erkend en gedankt te worden voor al uw weldaden. En dat is ook de diepste bedoeling waarom we op deze middag en zo u het geeft op deze avond samenkomen op deze jaarlijkse dankdag. U bent het waard om erkend te worden voor al uw weldaden. Want uw trouw was groot. Ze was elke morgen nieuw. Uw hand was geopend over ons in zoveel opzicht. De zegeningen waren talloze. Maar Heere, wanneer wij u daarvoor willen danken, smeken we, geef ons een hart om te danken. En een stem om onze dankzegging uit te spreken. Want wij moeten het u belijden. Wij zijn niet alleen mensen die onbekwaam zijn om te bidden, maar ook onbekwaam zijn om te danken van onszelf. En daarom smeken we allereerst op deze dankdag, schenk u ons een dankbaar hart en leg zelf de dankzegging op onze lippen. En dan willen wij vanmiddag uw naam erkennen voor al uw weldaden. U hebt ons leven gespaard. U hebt ons gezondheid gegeven, of althans zoveel gezondheid dat wij leven mogen, dat we nog kunnen meeluisteren voor de kerktelefoon en onze plaats in de kerk mochten innemen. U hebt misschien bijzondere gaven van gezondheid gegeven door nieuw leven te schenken in sommige van onze gezinnen of door bij ziekte herstel te geven. Heere, wij erkennen uw naam en zeggen uw goedheid dank voor het leven en de gezondheid die we van u ontvingen. We zeggen uw naam ook dank voor het feit dat we mochten werken. U weet, er zijn er ook onder ons die niet meer kunnen werken, omdat ze te oud geworden zijn. Anderen zijn door ziekte uitgeschakeld, of misschien ook wel door andere omstandigheden. Maar velen onder ons mochten hun werk doen en mogen ons werk doen. U gaf werk. U schonk ons de kracht en de lust om het werk te doen. U gaf zegen op het werk, zo dat we betrekkelijk overvloed mogen hebben. U gaf ook op het veld het gewas. En ook al waren er zorgen in de warme tijd deze zomer en in de weken van de regen, u hebt toch de oogst gegeven en ook daarin uw zegenende handen over ons uitgebreid. U gaf voorspoed en zegen, zowel op het veld, als ook met betrekking tot het vee, als in de visserij, als op fabriek, kantoor of welke takken van arbeid wij ook mogen bijdragen. Wij erkennen uw naam, dat u dat alles gaf, dat u gelegenheid gaf, dat u krachten gaf. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat u in onze gezinnen uw zegen wilde schenken. U wilde binnen de kring van onze gezinnen vaders en moeders sterken. U wilde de moeders bij de taak in het gezin, die altijd dubbel is, de kracht en de gezondheid geven. U gaf ook zegen aan de kinderen op school, met betrekking tot opleidingen. Velen van onze jonge mensen mochten werk vinden. En als er teleurstellingen waren te verwerken met betrekking tot examens of met betrekking tot het vinden van werk. Ach Heere, dan hebt u toch nog zoveel overgelaten. Wij zeggen uw naam dank voor alle zegeningen die u ook in dat opzicht gaf. We erkennen uw naam dat u ons de gelegenheid schonk dat onze kinderen onderwijs mochten ontvangen. En dat er mensen zijn die onze kinderen onderwijs geven. Heere, heb dank voor alle zegen die u gaf op scholen en allerlei instituten van opleiding. U gaf onderwijzers, leraren, leraressen alles wat nodig was en u wilde ook onze kinderen gedenken. Heere, wij erkennen uw naam dat er onderwijs gegeven kan worden en dat er te midden van de branding van de tijd ook nog onderwijs is waar rekening gehouden wordt met de dingen die uw woord ons voorhoudt. We zeggen uw naam dank, Heere, dat wij als land en volk gespaard bleven voor oorlog en voor grote rampen en tegenspoeden. Op kleinere schaal is er weliswaar veel gebeurd. Deze week nog werden we opgeschrikt doordat een vissersvaartuig verging en verschillenden omkwamen in de golven. En er is dit jaar zoveel meer gebeurd, meer dan we noemen kunnen in deze ogenblik. Maar te midden van alles wat gebeurd is, gaf u ons natie te zijn en natie te blijven. Bewaarde u ons voor oorlogen en voor nationale rampen van welke aard dan ook. Spaarde u onze koningin en ons vorstenhuis. Zegende u regering en degene die in hoge functies werken mogen. Wij erkennen uw naam daarvoor en bidden of u wilt geven dat deze zegeningen in het midden van ons land en van ons volk ook worden opgemerkt. En dat er een wederkeer mag komen tot u de levende God, die voor al uw zegeningen erkend en gediend wil zijn. We zeggen uw naam ook dank dat wij kerk mochten zijn. Dat u te midden van alle kerkelijke verbrokkeling toch de kerk kerk liet blijven. Dat zondag aan zondag de deuren van de kerk open mochten gaan en het woord verkondigd mocht worden. Dat u ons ook als gemeente liet voortbestaan en uw woord in ons midden liet te midden van al onze zonden en ondanks al onze ongerechtigheden. Heere, geef dat we daar ook uw naam in deze ogenblikken op deze dankdag van harte voor mogen erkennen. En wil u dan ook deze middag, nu opnieuw uw woord geopend ligt en we in vrijheid mogen samenkomen, uw woord zegenen. En heel de ambtelijke arbeid zegenen, tot bekering van zondaren, tot opbouw in het allerheiligst geloof en tot onderwijs in de dingen die vanuit uw woord tot ons komen. En als wij dan vanmiddag ook om een zegen vragen over de dankdagprediking van deze dag, de prediking die vanmiddag gericht zal zijn op de dankdag van een dwaas en vanavond op de dankdag van een wijze. Wil u geven dat we de verschillen helder mogen zien. En vanuit de waarschuwing en vermaning, maar ook vanuit de woorden van troost en van bemoediging, we worden aangesproken, ontdekt aan onze zonde, ontdekt aan onze vleeselijke gezindheid, aan onze materialistische instelling, aan ons steunen op dit leven en op het aardse goed, ontdekt aan onze zonde. Opdat het onze hartelijke begeerte mag worden, niet slechts om veel te ontvangen van u, maar om rijk te worden in God. Heere, dat kunnen we onszelf niet geven. Daarvoor zijn de zegeningen die u dit jaar schonk in de natuur en in ons dagelijkse leven niet voldoende. Daarvoor is de bijzondere genade nodig. De genade van hem die arm geworden is, opdat hij door zijn armoede arme zondaren rijk zou maken in God. Heere, geef dat we in dat licht onze zegeningen mogen zien vandaag. En dat we in dat licht van het rijk zijn in God de zegeningen mogen waarderen. Dat we met alle dingen onder u terecht mogen komen en het mogen zien en steeds dieper gaan verstaan dat het alles uit uw hand komt. Wil u, Heere, zo het woord gebruiken deze dag tot onderwijs voor ons allen. Denk, Heere, aan ons allen. Wees u ook met hen voor wie het op dit ogenblik moeilijk is om dankdag te houden. We denken aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Mensen voor wie dit jaar in veel opzichten geen voorspoedig jaar was. Die tobben met hun werk of met hun bedrijf. Die worstelen met tegenslagen en er geen weg mee weten. Of die tobben met ziekte en met een leven wat zo anders gaat dan ze zelf zouden willen. Heere, wanneer het kruis zwaar is. Wanneer verdriet, ziekte of rouw zijn intrede deed. Wanneer de tegenslagen groot zijn. Wil u dan geven dat we op deze dankdag met al onze noden tot u mogen vluchten zoals we het gezongen hebben. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar wil u ook geven dat we te midden van het verdriet en van de moeite mogen ontdekken dat we onverdiend nog zoveel overhouden. En dat het toch dankdag mag worden. Door de moeite en door de zorgen heen. Heere, wil dat zo met uw zelf en met uw woord onder ons doen. We dragen dan vanmiddag heel bijzonder ook zuster Oorbeek aan u op, die vrij onverwacht deze dag een operatie moest ondergaan en in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Heere, wil u haar door de operatie heen helpen en als ze al geholpen is, wil u dan alle dingen wel maken? Wil u aan nabij zijn en weer oprichten en schenk bovenal uw genade. We vragen al deze dingen en we zeggen uw naam dank voor alle zegeningen. Niet om iets in ons, want bij ons is geen grond om te bidden, maar ook geen grond om te danken. Heere, wil ons dan horen en aanhoren in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 49, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen dus uit Psalm 49, vers 3 en vers 4. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. En het vierde vers, al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. 3 en 4 van Psalm 49. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 147, het zesde vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk wat u gelezen is. Lucas 12 en daarvan het 21ste vers, waar we het woord van God en de tekst voor deze middag lezen. Alzo is het met die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Geliefde gemeente, wij houden vandaag onze jaarlijkse dankdag voor gewas, arbeid, visserij. En ook al is er zorg, en al zijn er donkere dagen en misschien wel weken en maanden geweest, er is toch reden om te danken, want hoeveel heeft de Heere ons niet geschonken. Overvloedig waren zijn zegeningen, iedere dag opnieuw. Alleen als we daarbij stilstaan bij het feit dat de Heer ons zoveel gegeven heeft, dan komt onmiddellijk die vraag naar boven: hoe zullen wij danken? Want dat is bij de prediking en bij het luisteren op de dankdag altijd weer een vraag van beslissende betekenis. Zullen we danken in de zin van dat we wel een dankbaar gevoel hebben, maar verder doorleven? Zullen we danken in de zin van dat we een goede gave geven voor de dankdagcollecte? En verder betekent het niet zoveel? Of zullen we de Heere erkennen met ons hart en met ons leven? En uit die enkele opmerkingen blijkt al dat een mensenkind, dat wij de dankdag op allerlei manieren kunnen beleven. In het licht van de Bijbel kun je de dankdag als een dwaas doorbrengen of als een wijze. En vanmiddag willen we vooral bij stilstaan dat mensen ook hun dankdag als een dwaas kunnen doorbrengen. En vanavond, naar aanleiding van een ander schriftgedeelte, over de dankdag van een wijze dan. Thema voor de prediking van vanmiddag is de dankdag van een dwaas. We letten allereerst erop hoe hij rekent en in de tweede plaats hoe God rekent. De dankdag van een dwaas is het thema voor de prediking. In de eerste plaats hoe hij rekent en in de tweede plaats hoe God rekent. U hebt wel begrepen dat het in dit schriftgedeelte gaat over de gewone dagelijkse dingen van het leven. Daarvan is eigenlijk dit hoofdstuk zoals we het gelezen hebben vol. Het begint dan met een man die naar de Heer Jezus toekomt. Met een heel gewone vraag. Nee, hij is niet ziek. Vraagt niet om genezing. Hij smeekt niet om de hulp voor een van zijn kinderen die doodziek thuis neerligt. Hij komt met een alledaags probleem, namelijk het probleem van een erfenis. En hij zegt tot de Heere Jezus: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Blijkbaar was de vader en de moeder gestorven en was het moment aangebroken dat de erfenis gedeeld zou worden. En was er rondom de verdeling van die erfenis oneenigheid gerezen in de familiekling. En nu vraagt deze man of de Heere erop wil toezien dat de verdeling van die erfenis op een goede manier zal plaatsvinden. Dat hij uitspraak doet in dat conflict. Het lijkt erop, als we de woorden lezen, dat de Heere Jezus Christus op die vraag niet zo diep ingaat. Maar die vraag is wel aanleiding voor hem om te waarschuwen tegen de gevaren van het bezit van veel geld. Tegen welvaart en materialisme als die ons van God afdrijven. En hij doet dat in de vorm van deze aangrijpende gelijkenis, waar denk ik maar weinig over gepreekt wordt. en ook weinig over gesproken en over gedacht wordt. Het gaat in die gerijkenis over een rijke herenboer. Een man die veel bezit heeft. Want zo lezen we dat het een mens was die rijk was. En bovendien zijn land had wel gedragen. We kunnen ons er een beeld bij voorstellen. Een man die, doordat hij de zoon was van een welgestelde boer, veel land geërfd had. En misschien door zijn huwelijk of door heel verstandige bedrijfsvoering zijn bedrijf ook nog uitgebreid had. En nu was er een jaar aan gebroken dat zijn landerijen bijzonder goed hadden opgebracht. De Heere had hem rijk gezegend. Er was zelfs zoveel opbrengst bij het land dat hij zich afvroeg waar hij de vruchten, waar hij het hooi en waar hij het koren moest bergen. Want hij zei bij zichzelf, wat zal ik doen? Ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Dat betekent, ik heb niet genoeg ruimte, niet genoeg schuren en opslagplaatsen om daarin de oogst te bergen. En toen ging hij met zichzelf te raden. Dit zal ik doen. Ik zal, nu het toch zo goed gegaan is met mijn bedrijf, schuren afbreken en grotere daarvoor in de plaats bouwen. En dan zal ik al het gewas kwijt kunnen. Blijkbaar een verstandig man. Een man die vooruit zag. Een man die wist, nu hij enig geld had, dat hij dat ook weer kon besteden, opdat zijn bedrijfsvoering des te beter zou zijn. Een man die goed bij de tijd was wanneer het ging over planning en logistiek, zouden we vandaag zeggen. Hij had het allemaal goed op een rij. En toen zei hij er nog iets bij. Hij zei tegen zichzelf, mijn ziel, gij hebt vele goede dingen opgelegd. Voor vele jaren neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Met andere woorden, het gaat nu zo goed, nu kan ik het er ook eens van nemen. Na jaren van hard zwoegen, na jaren van plannen en ploeteren, mag ik nu ook eindelijk eens van een welverdiende rust genieten. En hij zei tegen zichzelf, die tijd is nu aangebroken. En toen kwam ineens die kentering in de gelijkenis. Toen sprak God. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En alles wat ge hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met die, die schatten vergadert voor zichzelf. Wat is de bedoeling van dat ernstige woord waarmee de Heere Jezus deze gelijkenis besluit? Wat was er verkeerd bij deze rijke man, bij deze herenboer die zo hard gewerkt had en die zo rijk gezegend was? Was het verkeerd dat hij rijk was? Wel nee, rijkdom is een gave van God. Rijken en armen heeft God gemaakt. En de Heere is het die hem gezegend had met vruchten op het veld en met een voorspoedige en rijke oogst. Was het dan soms verkeerd dat hij aan het plannen ging en dat hij plannen maakte om zijn bedrijf nog beter te laten functioneren? Ook dat is niet verkeerd, want laten we wel wezen, wanneer de Heere ons gezegend heeft, dan mogen wij met de besteding van ons geld en met de arbeid voor ons bedrijf of voor ons persoonlijk zeker aan de toekomst denken. En dan mogen we ook verstandig de dingen op een rij zetten. En ook plannen maken voor een nog betere bedrijfsvoering. Daar is niets verkeerds mee. Was het dan soms dat hij ontspanning zocht nadat hij zoveel jaren lang gewerkt had? Mijn ziel, rust, eet, drink, mits dat op een verantwoorde manier gebeurt, is ook daar niets op tegen. Want de Heere heeft in zijn woord heel duidelijk laten zien, in het Oude en in het Nieuwe Testament, dat er rustdagen waren voor het oude Israël. Jazeker, die waren er om God te dienen. Maar ze waren er ook opdat de Israëlieten rusten zouden van hun arbeid. Met hun kinderen, met hun slaven, met hun slavinnen. Nee, al die dingen zijn op zichzelf niet verkeerd. Het zijn allemaal dingen die geoorloofd zijn. De Bijbel laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Maar weet u wat er ontbrak bij die man die aan het einde van het seizoen met de dankdag, zouden wij zeggen, zo de balans opmaakte en zijn plannen maakte? Dit, dat het allemaal draait om dat ene woordje, zichzelf. Alzo is het met die zichzelf schatten vergadert. In alles wat de man deed en in alles wat de man bij zichzelf overlegde, stond hij zelf in het middelpunt en vergat hij God. En dus ook de naaste. Want waar mensen God vergeten, daar vergeten ze ook de naaste en daar houden ze zichzelf over. Dat was het diepste van de dwaasheid van deze rijke herenboer. Dat hij bij alle zegeningen die hij ontvangen had, bij alle plannen die hij maakte, bij alle overleggingen en gedachten aan het feit dat hij het nu wel goed zou krijgen, God vergat. Nee, dat zal misschien niet direct duidelijk zijn. Want als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan gebruikt hij meestal beelden die ontleend zijn aan Palestina, aan Israël, aan het Joodse volksleven. En de Heer Jezus Christus zal bij deze figuur die hij hier ter sprake bracht, zeker gedacht hebben aan een Joodse herenboer, aan een Israëliet. Aan iemand zoals hij leefde in zijn dagen in het land Kanaan. En misschien zal die herenboer daarom ook wel iemand geweest zijn die uiterlijk nog een beetje aan God en aan godsdienst deed, zou wel kunnen. Maar dit was het erge, dat ondanks het uiterlijke vernis wat er misschien geweest is, hij ten diepste alleen aan zichzelf dacht en God vergeten was. En dat, gemeente, is een van de dingen waar wij elkaar aan het einde van het seizoen op een dankdag als deze op moeten wijzen. Omdat het woord van de Heere op allerlei manieren ons daarop wijst. Want ook wij zijn gezegend. De een meer dan de ander. Sommigen van ons hebben vele zegeningen ontvangen en maar weinig moeite en zorgen gekend. Anderen hebben meer moeten ploeteren en moeten worstelen. En sommigen hebben in dit jaar veel tegenslag moeten incasseren. Maar toch, de Heere heeft ons allen gezegend. En wanneer het veld vruchten voortbracht. En wanneer de Heere zegen gaf in de arbeid. Ook al is het vandaag aan de dag niet gemakkelijk om tuinder of om boer te zijn vanwege allerlei regelingen en dingen die bestaan en vanwege de marktproblematiek en noemt u alles maar op, toch zegende de Heere. Hij liet het in lente en zomer en herfst toch aan niets ontbreken. En de Heere gaf zegen ook in onze gezinnen. Hij spaarde leven, hij gaf kracht. Hij hielp de jongelui bij hun studie. Hij zegende op de scholen. Ach, we zouden zo een aantal dingen kunnen noemen en de lijst bijna eindeloos kunnen uitbreiden. Want hoeveel zegen heeft de Heere ons niet gegeven? En als we terugblikken, dan is er alle reden om zijn naam te erkennen, om hem te danken. En dan brandt de vraag, doen we dat ook? Is er in ons leven iets van die oprechte dankbaarheid? Dat we God erkennen voor alles wat hij geeft. Want gemeente, door de zonde heeft ons geheugen, ons opmerken van de zegeningen van de Allerhoogste zo geleden, dat we zo heel makkelijk de weldaden en de weldoener zelf, de Heere der Heerscharen, vergeten. En de zegeningen accepteren als iets vanzelfsprekends. We zien het in de maatschappij. Het gif van de vanzelfsprekendheid is van hoog tot laag doorgedrongen. Want alles is vanzelfsprekend geworden in de 20e eeuwse samenleving, waar de mensen alleen maar rechten lijken te hebben en zo heel weinig plichten. Recht op gezondheid, recht op arbeid, recht op eten, recht op drinken, recht op een dak boven je hoofd, recht op ontspanning, recht, zegt de moderne mens, om je uit te leven. Allemaal rechten. Want alles is vanzelfsprekend. We vergeten God. Zo is het in de wereld. En het gif van de goddeloze vanzelfsprekendheden dringt ook door in ons leven. Ja, van nature zijn we niet anders. Vergeten ook wij God. En vergeten we dat het alles wat ons gegeven is dit jaar, gave van Hem is. Onverdiend. En daarom is nodig dat we vanuit de ernst van deze gelijkenis daarbij stilgezet worden. Veel ontvangen. Maar erkennen we God? Brengen we Hem dank voor alles wat Hij gaf? Erkennen we zijn naam voor de milde hand waarmee Hij ons zegende? Of vergeten we de Heere, net als die rijke, die herenboer uit de gelijkenis? Ja, kijk, die herenboer uit de gelijkenis, die ging met de gaven die hij ontvangen had aan het rekenen. Hij was langs zijn velden gelopen en hij had zijn schuren eens bekeken en hij was aan het passen en meten gegaan in zijn gedachten. Hij was een man die het snel voor elkaar had, die met één al uitgedacht had, wel ik heb niet genoeg, uitbreide de zaak. En hij ging plannen maken, omdat aan het einde van het seizoen op de dankdag de dingen zo goed gegaan waren en er zo gunstig uitzagen. Plannen om zijn bedrijf uit te breiden en tegelijkertijd om het er wat gemakkelijker van te nemen. Op zichzelf niet verkeerd. Maar ook bij het maken van zijn plannen. Net als bij het overwegen van de zegeningen die hij ontvangen had, hield hij alleen zichzelf over. En vergat hij God. Hij rekende en had in gedachten misschien al een begroting voor die nieuwe schuur. En had al zoveel apart gelegd om te gaan rentenieren. Hij rekende zonder God. En gemeente, als wij de zegeningen ontvangen zonder rekening te houden met God. En als wij onze plannen maken voor de toekomst, in ons bedrijf, in ons gezin of op welke wijze dan ook zonder God, dan gaat het niet goed. Want toen kwam de Heere. En het is aangrijpend. Ik hoop dat u iets meevoelt van de diepe ernst en de bewogenheid die in deze woorden doorklinkt. Want met alle zegeningen die man ontvangen had, en met alle plannen die hij gemaakt had, en met alle rust die hij dacht te zullen gaan genieten, was hij God vergeten. En wie God vergeet, vergeet ook de voornaamste werkelijkheden van dit leven, die dreigt te vergeten dat dit leven maar kort is en dat de dood ieder uur wenkt. Nee, in de rekensommen van deze rijke man bestond God niet. En kwam ook de dood niet voor. Maar toen stond God op en noemde hem een dwaas, omdat hij niet aan God gedacht had, en omdat hij niet aan de dood gedacht had, en zegt: deze nacht zal men uw ziel wegnemen. Dat betekent: zult gesterven. En van wie zal al dat goed, al die zegen die je van het jaar gekregen hebt, en al die plannen die je voor de toekomst gemaakt hebt, van wie zullen ze zijn? Kijk, in het licht van de dood wordt ineens alle voorspoed en alle gereken van deze rijke man van geenerlei waarde. Zolang hij leefde was het van betekenis. Maar als de dood komt, wat doe je dan met alles wat je hebt en wat je bezit? Ja, dat is een vraag die in alle ernst vanmiddag ook tot u en tot mij komt. Niet om elkaar bang te maken, maar om elkaar op deze dankdag te wijzen op God. Want het is kenmerkend voor een leven zonder God, voor een tellen en rekenen buiten God om, dat we de Heere vergeten. Maar de Heere zegt op de dankdag, leer nu eens tellen en rekenen zo, dat ge rijk wordt in mij. Dat was die rijke dwaas niet. Die hield alleen zichzelf over. En toen hij stierf, hield hij niets over. Kwam hij om. Gemeente, wanneer wij de zegeningen van God ontvangen hebben, en hoeveel zegeningen hebben we niet ontvangen, die 12 jaar dat jij leeft, jongen of meisje in de kerk, die 18 jaar die jij mag tellen, die 50 of die 60 jaar die u die al wat ouder bent, hebt mogen beleven. Ieder jaar opnieuw zegende de Heere. En u hebt uw werk mogen doen, u hebt hard mogen werken. En het is allemaal niet zonder vrucht gebleven. Maar als u nu niet meer hebt, dan uw werk, dan uw geld, dan uw gezin, dan uw diploma's. Wat betekent het dan? Als we onbekeerd zijn, al hebben we nog zoveel, en God zou deze nacht tegen u, tegen mij zeggen, ik eis uw ziel op. En dan zonder borg voor je schuld, zonder het bloed van Christus aan je hart, voor God verschijnen. Gemeente, beseffen we wel hoe gevaarlijk het is om onbekeerd te zijn. Om onder de zegeningen van een God die ons zo rijk met zijn weldaden omringt, door te leven. Hoe weinig rekenen we met God en met de dood en met de broosheid van het leven. Juist op de dankdag. Ja, zegt iemand, maar is dat dan een dankdagstof? Is dat dan een stof waar je nu uitgerekend op de dankdag over moet spreken? Het is toch een stof die ons bij de wezenlijke dingen van het leven en van de zegeningen die God ons in het leven schenkt bepaalt. Het is toch een stof die ons van de dingen die God ons geeft, de opbrengst op het veld, richt op God zelf. En dan laat de Heere Jezus het weten, dat die rijke dwaas misgerekend heeft. En zijn misrekenen was een eeuwig misrekenen. Wel geschraapt. Wel gewerkt. Maar geen acht geslagen op het evangeliewoord. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan ben je uiteindelijk met al je rijkdommen arm, voor eeuwig, want je komt om. En daarom zegt de Heere Jezus het vol liefde en met een heilige drang. Zo is het met degene die zichzelf schatten vergadert. Die alleen maar aan zichzelf en aan zijn bezit en aan zijn toekomst en aan zijn plannen en aan de drukte van het leven van alle dag denkt en niet rijk is in God. En daar zit een geweldige roepstem in, gemeente, juist ook aan ons. En ik denk dat die zeker vandaag van geweldige klem en kracht is. Namelijk dat wij ons allereerst hebben bezig te houden met de noodzaak om rijk te worden in God. En juist in onze dagen is dat dringend nodig, want het leven is altijd druk geweest, laten we daar niet gering over denken. En mensen die vroeger vele, vele uren sloofden, toen er nog geen arbeidsvoorwaarden en nog geen regelingen waren, die hebben ook hun drukte gekend en het opgeslokt zijn in de dingen van de dag. Maar u weet net zo goed als ik dat we heel bijzonder vandaag, zeker wanneer we midden in het leven staan en midden in het zakenleven staan met name, dat de jacht van de tijd ons in zijn greep heeft voordat we het weten. En dat we zelfs terwijl we het niet willen meegezogen worden. Er is in onze dagen iets van de slavernij van de economie. En van de dwangbuis van de maatschappij. Want als je mee wil doen, moet je mee. Er is geen ontkomen aan. En juist dan is het gevaar zo groot dat wij meegezogen worden. En dat het patroon van de rijke man ons leefpatroon wordt. Kijken hoeveel we overhouden aan het eind van het jaar. En plannen voor het nieuwe jaar. En plannen voor onze vakantie. Allemaal goed. Maar mijn beste vriend, denkt u nog wel eens aan uw ziel? Smeekt u of God uw genade wil bewijzen? Heeft het ene nodige, het ingaan in het koninkrijk van God, de hoogste waarde? Is het van de meest beslissende betekenis om niet uzelf schatten te vergaderen, maar om rijk te worden in God? Wat is dat dan, rijk worden in God? Wel, als we dat woord gaan wegen, dan moeten we er allereerst op letten dat dat woord betrekking heeft op de hele gewone dingen van het leven. Dat allereerst. Letterlijk staat er namelijk in het oorspronkelijk van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament dat hij gezegend is die rijk is tot God. Rijk is tot God. Dat betekent rijk is en daarbij rekening houdt met God. God erkent bij de zegeningen die je iedere dag ontvangen mag. Nou, dat is precies het tegenovergestelde van wat we lezen van die rijke man. Die had God niet nodig. God kwam in zijn rekensom niet voor. Hij had het over zegen, maar niet over de God die hem gezegend had. Daartegenover worden wij vermaand op de dankdag om erop te letten. Zijn wij rijk in God in de zin dat we God erkennen? Want daar begint de echte dankbaarheid mee. Met het erkennen van God. Met het erkennen, nee, niet slechts dat God bestaat, maar met het erkennen dat het God is die alle dingen doet, die deze wereld geschapen heeft, die deze wereld onderhoudt en draagt in zijn eindeloos geduld, die de wereld bedekt met velden en die de velden oogst geeft, regen en droogte op de gezette tijd, die ondanks moeite en zorgen op deze gevallen wereld nog zoveel goed schenkt en dat uit onverdiende gunst. Kijk, als je daar iets van gaat zien, dan ga je niet alleen maar aan jezelf denken. Dan sta je zelfs niet meer in het middelpunt. Maar dan ga je op de dankdag terugblikken en omhoog blikken. En zeggen, Heere, dat wat ik ontvangen heb, dat is gegeven goed. Dat is niet iets wat ik met mijn kracht en met mijn wijsheid en met mijn doorzettingsvermogen gedaan heb. Want u hebt me de gezondheid gegeven, u hebt het inzicht gegeven, uw trouw was groot, ze was elke morgen nieuw. Dan ga je God erkennen voor alles wat hij was, wat hij is en wat hij gaf. Maar dat is het niet alleen. Rijk worden tot God betekent allereerst dat je alles ontvangt als uit de hand van de Heer. En er ook wel eens klein onder wordt. Er wel eens verbroken onder bent. Heere, wat bent u goed voor een mensenkind die een zondaar is. Die de zegeningen niet verdient. Zo leest u het toch in de Bijbel, dat de aartsvaders en de Bijbelheiligen het zeiden: Heere, wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar mij? Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden aan mij bewezen? Ziet u, daar hebt u mensen die met de zegeningen onder de Heere terechtkomen en gaan inleven en beseffen dat al die zegeningen hun geschonken zijn, onverdiend. We gaan nog een stapje verder. Rijk zijn in God betekent God erkennen, God ootmoedig erkennen, maar ook voor de wijze waarop we met die zegeningen omgaan. De Heere nodig hebben. Je leest bij die rijke man dat hij de zegeningen gebruikt voor zichzelf. Voor zijn schuren. En voor zijn rust. God komt er niet in voor. Maar als we werkelijk God gaan erkennen en nodig krijgen, gaan we hem ook nodig krijgen in de gewone dingen van het leven. Dan gaat u zakelijk vragen: Heere, maar wat wilt u dat we doen zullen? Dat bouwen van dat nieuwe bedrijf en dat uitbreiden van het bestaande bedrijf, die verandering van betrekking, dat andere huis wat we willen kopen. Heere, mag het? Wijs u ons de weg. Wat wilt gij dat we doen zullen? Ja, maar je krijgt toch geen aanwijzing uit de hemel? Niet in de zin dat je een stem hoort die vertelt wat je doen moet. Maar de Heere betoont zijn gunst en zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En hem in alle dingen nodig hebben. En dan geeft de Heere soms in de weg van zijn voorzienigheid, en hij kan het ook nog op andere wijze doen, aanwijzingen en goedkeuringen. Rijk zijn tot God betekent God erkennen. Dat is ootmoedig dankzeggen voor zijn zegeningen, maar hem ook erkennen daarin dat we geen stap kunnen doen en geen weg willen gaan zonder de Heere, en dat we hem in alles nodig hebben. Rijk zijn in God betekent natuurlijk ten diepste dat we bij alle zegeningen die we ontvangen hebben zoeken naar het geestelijke goed. Dat is eigenlijk al even aangestipt en daar moeten we nog iets meer van zeggen. Want waarom geeft God al die zegeningen? Ja, dat had die rijke herenboer helemaal niet beseft. Of als hij misschien een moment gehad heeft waarop hij het besef heeft, dan heeft hij er zijn oren en zijn hart voor toegesloten. Wat is de bedoeling van God met de zegeningen? Waarom geeft de Heere droogte en regen op zijn tijd? Waarom laat de Heere de seizoenen voortduren? Waarom geeft hij u en mij leven en gezondheid? Waarom mogen we zijn in het land van de levenden? Waarom spaarde hij ons tot op deze dag van 1994. Waarom? Niet opdat wij voor onszelf zouden leven. maar opdat wij tot eer van hem zouden leven. Opdat wij tot bekering zouden komen. Want de Heere gaf ons genadetijd. Opdat wij die tijd vooral en boven alles uit zouden benutten om hem te zoeken. Denk aan een woord waar we enkele jaren geleden op de dankdag over nadachten. Uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Waar hij in het tweede hoofdstuk schrijft, of weet je het niet. Dat de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en het geduld van God u tot bekering leidt. Dat wil zeggen, gemeente, dat Paulus daar benadrukt in het geïnspireerde woord van God, dat de Heere zijn langmoedigheid en zijn geduld en zijn zegeningen en de voorspoed en soms ook nog de tegenspoed gebruikt om mensen te drukken op het ene nodige, op de echte rijkdom, op de ware rijkdom, op het geestelijk rijk zijn tot God. En dan dringen alle zegeningen ook van dit jaar ons op de knieën. Opdat we God niet slecht zouden erkennen voor zijn zegeningen. En in alle beslissingen alles van de Heere zouden verwachten. Maar opdat dat bovenal een reden zou zijn om de Heere te zoeken. Om hartvernieuwende genade te ontvangen van hem. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. En zeg u eens, en de vraag is er ook voor mij. Heeft dat de grootste plaats in ons leven, jongelui? De zegeningen die God gaf, dreef je dat tot de troon van de genade, Heere, bekeer me. Ouderen, te midden van alle noodzakelijke drukte en plannen, en noemt u het maar op, was dat het allervoornaamste? O God, genade. Want vergeet u het niet, als dat er niet is. Dan vertonen we de trekken, de gelijkenis van deze rijke man. Wel genieten van de zegeningen, maar Gods dringende vermaning en roepstem niet horen. Maar de Heere klopt nog op de deur van ons hart. Van jonge harten en van oude harten. Van harde harten en van harten waarop hele eeltlagen van tientallen jaren van sparende goedheid en gunstbewijzen van God zitten. Waaronder u toch niet tot bekering kwam. God klopt. En hij zegt, word toch rijk in God. Ja, zegt iemand, maar hoe word je nou rijk in God? Want u hebt dan wel gezegd dat dat betekent God erkennen in het gewone leven, ootmoedig worden, rekening houden met God, hem kennen ook bij beslissingen die we nemen. Maar dat geestelijke, dat kennen van God, dat rijk worden in God, zodat je ziel gered wordt. Wel, dat betekent allereerst, gemeente, dat we met alle dingen die we ontvangen, met de zegeningen voor God terechtkomen. En onszelf gaan afvragen, wie ben ik nu voor de Heere geweest? Dat is een hele nuttige vraag op de dankdag. Als we onszelf af gaan vragen, wie is God nu voor mij geweest? En wie ben ik nu voor de Heere? Als we de zegeningen eens gaan tellen, de opbrengst van het land en de schuren die we gebouwd mogen hebben misschien wel. Zo is God geweest. En ik? Ja, ik. Kijk, dan gaan we zien hoe arm, hoe dwaas, hoe blind, hoe zondig we zijn tegenover hem die zoveel goedheid bewees. Dan gaan we ontdekken dat we schuldig staan voor de Heere. En als de Heere met zijn woord en geest daarin meekomt, dan gaan we steeds meer zien hoe dwaas en blind we zijn. En dan krijgen we God nodig. Niet slechts voor de dingen van dit leven, maar vooral zijn genade krijgen we nodig. Dan gaan we smeken, ontferm u mijner, o zoon van David. En dan laat de Bijbel zo duidelijk zien hoe een mens die geestelijke rijkdom, die schatten van Gods genade nou krijgt. Die krijgt hij nooit door zijn eigen werken. Die krijgt hij nooit doordat hij het zelf kan verdienen of zelf voor zijn schuld kan betalen. We hebben het gezongen met die ontroerende Psalm 49. Wij kunnen die prijs voor onze ziel, dat rantsoen dat we schuldig zijn aan God, nog in de tijd, nog in de eeuwigheid voldoen. Dat kan niet. Een mens kan voor zijn schuld niet betalen. Maar God heeft gezorgd voor iemand die voor de schuld betaald heeft. En dan staat er dat prachtige woord in 2 Korinthe 8. Dat de Heere Jezus Christus arm geworden is. Opdat door zijn armoede arme zondaar rijk zouden worden. Kijk, en als je vanuit die armoede van de Heere Jezus Christus rijk mag worden. Dan word je rijk in God. Echt rijk in God. Dan gaan de dingen van dit leven zijn glans krijgen. Want dan ga je zien, dat is allemaal geschonken goed. Maar vooral de kostbaarste schat. Dat je vrede gevonden hebt voor je hart. Dat je een borg hebt voor je ziel. Dat is de grootste rijkdom. Die is dus te vinden niet doordat wij ploeteren en slaven. Niet door ons geld of ons goed, want wij kunnen die prijs nooit betalen. Maar daarvoor hebben we Christus nodig. En laten we dan nog eens een ogenblik op hem letten. Op degene die deze gelijkenis heeft uitgesproken. Paulus zegt dat hij om mensen rijk te maken, rijk in God, arm geworden is. En dan zegt hij, gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Christus was rijk. Zo rijk dat wij in woorden niet kunnen uitdrukken hoe rijk hij was, want hij leefde bij de Vader. Ja, hij was en is één met de Vader. Maar hij dacht niet aan zichzelf. Hij was het totale tegenovergestelde van die rijke dwaas. Als hij aan zichzelf gedacht had, dan had deze wereld niet meer bestaan. Dan leefde er niemand van ons. Maar hij dacht niet aan zichzelf. En ook niet aan zijn rijkdom. Hij is om uwentwil arm geworden. Om wie? Om mensen die tegen God gezondigd hebben. Om schuldenaren. Om zondaren die het altijd weer bederven. Om mensen die zo in zichzelf gekeerd kunnen zijn. Om mensen die zo op kunnen gaan in de tijd en in de dingen van dit leven. En hun hele leven, als God het niet verhoedt, zomaar vergooien aan wat eigen verlangens. Voor zulke mensen is hij gekomen, heeft hij zijn rijkdom afgelegd en is arm geworden. Hoe arm, nameloos arm. Want hij is niet slechts mens geworden op deze zondige wereld. Hij heeft zijn hele leven afgelegd toen hij zichzelf overgaf om gekruisigd te worden. Hij is zelfs van God verlaten. Daar ligt het diepste punt van de armoede van de Heere Jezus. Toen hij aan het kruis hing en het uitschreeuwde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo arm, dat hij van God verlaten was en onder de toorn van God verteerd werd. Zo arm is hij geworden om arme, schuldige zondaren rijk te maken. En daarom komt de vraag tot ons, zijn wij arm? Ondanks alle zegeningen die we hebben, ondanks alles wat we dit jaar ontvangen hebben, zijn we geestelijk arm voor God. Kennen we iets van die bedelende handen? Voor het eerst of ook opnieuw. Omdat we zulke dwazen zijn in onszelf. Omdat we het voor God altijd weer bederven en verknoeien. Heere, vergeef. Heere, alleen dat bloed. Heere, alleen die arm geworden zaligmaker. Hem heb ik nodig. Ach, weet u wat het dan is? Dan wil die arme zalig maken, die vernederde Heere Jezus Christus, juist als de arme, de vernederde Christus, zich in zijn woord openbaren. Als de bebloede zaligmaker zijn handen uitbreiden en het zeggen tot arme, zondige mensen, kinderen, jongeren of ouderen. Ik kan redden. Ik alleen. Ziet ge niet dat ge verloren bent, straatarm, doodsarm, buiten mij, maar in mijn bloed, in mijn lijden, in mijn gerechtigheid is alles te vinden. Rijkdom in God. En als dan het woord van de Heere zijn kracht gaat doen, en als in dat woord de zaligmaker zelf mee mag komen. En dat woord toepast aan je hart. En vanuit dat woord onderwijs geeft. En vanuit dat woord bemoedigt. Zodat je hem mag gaan ontdekken in het gewaad van het woord. Dan word je rijk. Nee, niet dat je dan bij de bezittende klasse gaat behoren. Zodat je zegt, ja, een kind van God is rijk. Want kinderen van God zijn ook nog wel eens arm. En weten in de praktijk van het leven dat ze nu steeds weer voor hun armoede de rijkdommen in Christus, de genadegaven van God nodig hebben. Want dat geeft een afhankelijk leven, een biddend leven, een bedelend leven. Maar toch word je rijk. Al lijkt het dan misschien voor de wereld of voor andere mensen dat je arm bent. Kind van God is rijk. Want ze zijn rijk in God. Ze hebben die genade ontvangen. Niet voor hun geld en niet voor hun zwoegen en niet voor hun ploeteren. Maar als een geschenk, een vrij, een gunstrijk geschenk van de Allerhoogste. En dat grote geschenk, dat gaat dan heel je leven overstralen. Dan ga je ontdekken, nee, niet alleen dat God in zijn genade op je neerzag en je ziel redde. Dat je hoop mag hebben, ook al wordt die soms bestreden. Maar dan ga je ontdekken dat die God nu zo goed en zo mild is, dat hij alles geeft. Dan ga je Gods goedheid verspreid zien op al zijn werken, op de opbrengst van de velden, op het brood dat hij iedere dag geeft en het voedsel dat je eten, de drank die je drinken mag. De gezondheid van je kinderen, de hulp die hij biedt bij het werk. Dan zit je soms stil voor je uit te kijken aan tafel of word je soms verwonderd wakker. Heere, wat een rijkdom. Voelt u het, gemeente, wat ben je dwaas. Als je die rijkdom mist. Als je alleen maar zoals die rijke man in de gelijkenis wat centen hebt. En als je alleen maar leeft voor je goed en voor jezelf. Wat ben je rijk als je met alles wat je ontvangen hebt, En ook met je verdriet. En ook met de tegenslagen. En ook met al je tekorten en met je schuld. Toch rijk mag worden en zijn in God. Van gegeven goed mag leven. Dan kan het soms lijken alsof je arm bent. Maar je bent de rijkste van alle mensen. Want straks, als het moment komt dat je sterven moet, hoef je niet te sterven als die rijke man. Maar mag je sterven als iemand die rijk is in God. En dan wordt het eeuwig dankdag. Want Gods kinderen weten dat ze hier op aarde de Heere niet die dank kunnen brengen en niet die aanbidding kunnen geven die hij waard is. Zelfs in hun meest ootmoedige dankgebed, zelfs op de meest verbroken dankdag, is hun danken toch onvolkomen stukwerk. Maar daar zal het goed zijn, volmaakt zijn, eeuwig en volkomen, rijk in God. Zouden we dan die rijkdom niet zoeken? Die rijkdom waarvan de psalmdichter het ons voorzegt, of moet ik zeggen, het voorzingt. Dat de Heere die rijkdom wil geven aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren, wil uwe God, o Sion, eren. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u. We zeggen uw naam dank dat we dit ernstige woord, waar toch troost in lag, mochten overdenken. Wil u de ernst van de boodschap op ons hart binden? Heren, we leven vaak zo makkelijk. Onze jonge mensen leven soms zo makkelijk. En wij zijn niet anders. O God, wil u die nood op ons hart binden. Wil u geven dat we uw recht mogen erkennen. En dat we niet genoeg hebben aan de belijdenis van Esau, die zei, ik heb veel. Maar die niet rijk was in God. maar dat we mogen zoeken naar dat belijden van Jacob. Ik heb alles. Niet alleen het goede van deze wereld, maar bovenal God. Heere, dat kan niet als we op onszelf zien. Daar zijn muren van onmogelijkheid. Het is zo onverdiend. Maar wil u het doen? Leer ons die rijkdommen te zoeken vanuit het heil in Christus. Een geschonken zaligmaker. Een gevend zaligmaker. En een vergevend God. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons, breng ons vanavond allen weer hier. En geef wanneer we dan stilstaan bij de dankdag van een wijze. Dat die wijsheid ook door uw Heilige Geest ons deel mag worden. Of mag zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 111 vers 6 is onze slotzang. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar 's Heeren vrees zal altoos wezen het begin der wijsheid. Psalm 111, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.